Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden nu Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder hen onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerste de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk, die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het ons zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 1 tot en met 4 van Handelingen 2. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Gemeente, Pinksteren brak aan, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Pinksterfeest. Pinksteren is afgeleid van een woord dat 50 betekent. 50 dagen na tweede paasdag brak Pinksterfeest aan bij de Joden. En dat was een oogstfeest. Op Pinksterfeest werden twee broden gemaakt van de eerstelingen van het tarweoogst aan de Heere geschonken. Dan werd er dankbaarheid betoond, dank dat hij weer voedsel liet groeien op de aardbodem. Het brood van die eerstelingen van de tarweoogst houdt ook in dat men er zeker van overtuigd was dat de volle oogst ook binnen zou komen. De eerstelingen. En nu voelt u al welke lijn we kunnen trekken. Waar zouden we jongens en meisjes aan moeten denken als het gaat om de eerstelingen op de Pinksterdag? Nou, dan zijn dat die ongeveer 3000 mensen die bekeerd werden. De eerstelingen, het begin van de oogst. En de Heere zorgt dat heel de oogst binnenkomt. Dagelijks werden er mensen bekeerd. Kwamen er meer mensen bij hen die zalig zouden worden. Er zei eens een dominee: met het koninkrijk van God gaat het altijd goed. Daar komen alleen maar onderdanen bij. Iemand die echt een onderdaan wordt, die zal het ook blijven, wat de duivel ook probeert. En als je echt een onderdaan mag worden, dan zie je ook uit naar de uitbreiding van het koninkrijk. En dan geeft de Heere ook te geloven dat er nog steeds toegebracht zullen worden. Pinksteren, het feest van de eerstelingen. Maar dat niet alleen. De Joden hebben ook gedacht aan de wetgeving op de Sinaï. Op de 50ste dag na de uittocht uit Egypte heeft de Heere zijn wet gegeven, die wet die zojuist ook aan ons is voorgelezen. En jongens en meisjes, wat zou de Heilige Geest nou doen met die wet in het hart? De Heilige Geest schrijft die wet in het hart. Bijtelt die wet er als het ware in. Want als de Heilige Geest in je hart komt, dan wil je gaan doen wat de Heere van je vraagt. Uit liefde tot God. Uit liefde tot zijn Zoon. Uit liefde tot de Heilige Geest. En als die wet is ingegraveerd in je hart, dan brengt dat strijd met zich mee. Strijd tegen de zonde. Brengt ook een nieuw verlangen met zich mee. Te leven tot eer van God. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, de Heilige Geest is op die dag uitgestort. En dat schrijven wij boven onze tekst, de uitstorting van de Heilige Geest. En met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats horen. Ten tweede zien. En ten derde spreken. De uitstorting van de Heilige Geest, in de eerste plaats horen, ten tweede zien en ten derde spreken. Eerst dus horen. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. De een beschuldigde de ander nergens van. Er werd Petrus geen enkel verwijt gemaakt. ook Jacobus en Johannes niet, in eensgezindheid waren ze daar bij elkaar. Wat een heerlijk samen zijn zal dat geweest zijn. De discipelen bijeen en rijke beloften waren aan hen gegeven. Dat lezen we in Handelingen 1. In Handelingen 1 vers 5 staat, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Dus het zou niet lang meer duren en de Heilige Geest zou komen. Vers 8, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. De discipelen konden van zichzelf niet preken, echt niet. En dat kan ik ook niet, en dat kan niemand van Gods knechten. De Heilige Geest zou komen en die zou hen te spreken geven. Nee, dan geen verloochening meer uit de mond van Petrus. Maar vrijmoedig, vurig spreken tot eer van God. En wat is tot eer van God? Als de mens ontdekt wordt, als die mens zijn schuld gaat inzien en belijden. En als hij mag gaan zien op Christus, die de schuld betaald heeft, die zijn bloed gestort heeft. Het was heel belangrijk voor de discipelen dat de Heilige Geest zou komen. En daarom hebben zij ook eendrachtig gebeden. Want als de Heer een belofte geeft, dan wacht je dat niet werkeloos af, dan ga je niet stilzitten en zegt, nou ja, dat zal dan wel gebeuren. Nee, dan is daar een biddend uitzien en verlangen. Die discipelen hadden het niet verdiend. En dat geldt ieder die de Heere mag vrezen, we hebben niks verdiend. En ook als je de werking van Gods geest nog niet kent, je hebt niks verdiend. En toch wil de Heere gebeden zijn. Denk aan dat bekende psalmvers, psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan lezen we ook in vers 14. Deze alle van Handelingen 1, deze alle waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Bidden en smeken, de vinger leggen bij de belofte, eigen schuld en onwaardigheid belijden, smeken. En na de hemelvaart lees je ook dat de discipelen verblijd waren en dat ze de Heere loofden. Waarom? Wel, nu zou die belofte vervuld worden dat de Heilige Geest zou komen. En daar waren zij verblijd over. Ja, ze waren ervan overtuigd dat het gebeuren zou. En dat is ook werkelijkheid geworden. Horen. Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Echo staat daar. Een sterk geluid. Gelijk als van een geweldige gedreven wind. Dat hebben de discipelen gehoord. En ook buiten het vertrek waar zij bijeen waren, is dat gehoord. Het geluid, haastelijk, dat betekent plotseling. Het kwam niet heel langzaam, maar plotseling was dat geluid daar. Dat hadden de discipelen ook niet verwacht. Ze wisten niet welke tekenen er zouden zijn als de Heilige Geest zou worden uitgestort. Maar de Heere gebruikt dit geluid om duidelijk te maken hoe Hij werkt. Die tekenen kunnen niet zomaar willekeurig door andere tekenen vervangen worden. Nee, het geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, een orkaan zouden we zeggen, jongens en meisjes. Het geluid van een bulderende orkaan. En wat gebeurt er als er een orkaan losbarst? Je hoort dat toch wel eens op de nieuwsbericht of je leest dat in de krant. Dan zijn daar allerlei verwoestingen. Huizen kunnen verwoest worden. Bomen ontworteld worden. Ook in Nederland hebben we daar enige tijd geleden iets van gezien bij Leersum. Heel veel bomen ontworteld, neergeveld. Geknakt als luciferhoutjes, dikke bomen. Een geweldige kracht heeft zo'n sterke stormwind. En waarom zou de Heere nu dit teken gebruiken? Zou je dat weten, jongens en meisjes? Waarom nou dat sterke geluid, het geluid van een orkaan die verwoestingen aanricht? Nou, er moeten verwoestingen aangericht worden. Adam en Eva dienden God met hun hart. Maar door de zondeval is dat anders geworden. Luisteren naar de duivel. Doen wat de Satan je influistert. De duivel is koning geworden in het hart van de zondige mens. Een klein briesje is niet voldoende om dat koningschap van de duivel teniet te doen. Dan kan de duivel zich wel handhaven. Maar een orkaan, de almacht van God is nodig om de heerschappij van de duivel te verbreken. Om de duivel van de troon te stoten. Hebben we dat alles gezien? Hoe sterk de duivel is en dat hij zomaar niet weggaat uit je hart en leven. U onder ons die echt de Heere mag dienen. God heeft dat bewerkt door zijn almacht. De duivel van de troon gestoten en door zijn almacht zelf koning geworden. Ja, en weet u wat er ook gebeuren moet in het hart van de zondige mens? Hij moet losgemaakt worden van de zondige dingen die in deze wereld zijn te vinden. En dan is een klein briesje ook niet voldoende. Daar is almacht voor nodig, geliefde gemeente. Heb je die almacht ondervonden? Mag u het wel eens zingen met uw hart? Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En waar is die almacht nog meer voor nodig? Om de heerschappij van de zonde te verbreken. De zonde heerst in hart en leven van ieder mens zoals we op deze aarde komen. En die zonde is een sterke macht. Een klein briesje helpt niet. Een heel klein waarschuwingje. Eén keer een liefdevolle oproep van vader of moeder om de Heere te gaan dienen, dat helpt niet. Ja, je moet het wel doen. Maar daardoor wordt niemand bekeerd. Het is een wonder als de Heere er zijn almacht aan verbindt. Het geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. Want die 3000 die daar bekeerd werden op de Pinksterdag, dat waren vijanden. Dat heeft Petrus ook eerlijk gezegd. Ze hebben Christus gekruisigd. Het is niet gelezen, maar ik zal het voorlezen, vers 23. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. De zaligmaker, gedood. Nou, dan ben je wel een verklaarde vijand, of niet? En zo vijand zijn we eigenlijk allemaal. We willen niet naar Christus luisteren als hoogste profeet. We willen hem niet als koning erkennen. En we beleven niet dat we hem nodig hebben als hoge priester die het offer van zijn leven gaf. Maar dan dat geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. Hoor dan eens wat ze gaan zeggen. Ze zeggen tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Ze werden verslagen in het hart. Dat is nou Gods almacht, om dat harde hart te verbreken, dat vijandige hart te doorsteken, zodat de zonde gaat sterven en dat nieuwe leven werkelijkheid wordt. Het geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind uit de hemel. God de Vader en God de Zoon, die zenden de Heilige Geest in zondaarsharten. Vanuit de hemel is alleen maar de uitstorting van de Heilige Geest te verklaren. En vanuit de hemel geschieden er wonderen. Heb u het gehoord in het gebed? De naam wonderlijk heb ik genoemd. Zullen we daar de vinger bij leggen, geliefde gemeente? O, als u als vader of moeder ziet dat de geest uit de afgrond nog regeert bij uw kind of kinderen, buig dan de knieën, Heere. Vervul uw naam wonderlijk. Als u het zelf mag kennen, dan kan het toch ook voor een ander. En als je echt de Heere mag dienen, gun je het ook aan een ander en spoor je ander ook aan om de Heere te zoeken. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is uit de hemel. En dan denk ik aan het wonder van de wedergeboorte. Van boven geboren worden, vanuit de hemel dus vernieuwd worden, een nieuw hart ontvangen. Je gaat heel anders denken. Ja, eerst denk je, hoe word ik rijk, hoe word ik gelukkig, hoe voel ik me goed in dit leven. En dan ga je denken, hoe kan ik leven tot eer van God? Wat zou de Heere van mij vragen? En je gaat anders over de tijd denken. Eerst denk je misschien, nou, ik heb nog tijd genoeg hoor. Maar ik las van de week nog in een boek. Kijk, de echte bekering is nooit te laat. Maar, zei die schrijver, een late bekering is zelden echt. Kan wel hoor. Kan nog. Als je heel oud geworden bent. Nou, denk eens aan die moordenaar, die was oud, zou je kunnen zeggen, nog enkele ogenblikken en het zou eeuwigheid worden. Maar dan, terwijl hij eerst nog spotte en lasterde, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, dat zei hij tegen zijn medemoordenaar. Wij hangen hier rechtvaardig. Kijk, dat is nou Gods almacht. Die geweldige gedreven wind. De duivel werd bij die moordenaar van de troon gestoten. De heerschappij van de zonde werd er niet gedaan. En dan wordt het echte bidden ook geboren. Iemand die wederom geboren is, gaat echt bidden. Gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En hij is daar gekomen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Kijk, dat behoort nou tot die grote dingen, die grote werken Gods. die op de Pinksterdag gehoord werden. Hoe Christus zondaren zaligt die nergens recht op hebben, het tegenovergestelde verdiend hebben, zichzelf onder het oordeel, onder de toren van God hebben gebracht en daar niet eens onder vandaan willen komen, maar de Heere gaat trekken. Het geluid als van een geweldige gedreven wind, de almacht van God. En de wind, ja, daar ligt nog iets in. We weten niet precies waar de wind vandaan komt en waar hij heen gaat. Wat betekent dat? Als de Heere dat nou zegt in zijn woord. Nou, dat betekent dat de Heere gaat werken in harten en levens van wie hij wil. Dat noemen we zijn vrijmacht. Juist in de harten en levens van grote zondaren. De Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zondaar. Bent u zo'n goddeloze? Wie is dan goddeloos? Weet jullie dat, jongens en meisjes? Wie is nou goddeloos? Nee, niet iemand die een moord heeft gepleegd. Ja, daar geldt het ook wel van, maar dat wordt niet bedoeld. Goddeloos betekent zonder God. Ik heb geen band met God. Ik dien de Heere niet. Nou, zulken gaat de Heere nu zalig maken. Hun verstand wordt verlicht, ze gaan anders denken. Hun hart wordt geopend. Is dat gebeurd? Is jullie hart geopend door God? Het staat open voor de duivel, voor de wereld en voor de zonde. Het is toch een wonder als dat anders is geworden. Als de Heere zijn koninkrijk gevestigd heeft in je hart. En dat doet hij vrijmachtig. De Heere kijkt niet naar verdiensten aan de kant van de mens. Hij doet het ook in nette kerkmensen zeker wel. En dan ontdekt hij aan de eigen gerechtigheid, waarmee je niet voor God kunt bestaan, al leef je nou nog zo netjes, al probeer je de wet van God te houden, dat zal niet zalig maken. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Het geluid als van een geweldig gedreven wind. Ja, dan verandert alles in je leven. Dan gaat die heerschappij van de Satan en van de zonde eraan. Dan wordt God koning in je hart en in je leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan wordt ook het gebed geboren. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Het geluid als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. Dus hoorde niks anders meer als dat sterke stormgeluid. En wat zal dat nou betekenen? Dat betekent dat de Heere gaat werken op alle terreinen van het leven. Dus niet alleen maar in je hart. Maar het is ook aan je handen te zien. Wat doe ik met mijn handen? Waar ga ik met mijn voeten heen? Misbruik ik mijn lichaam nog in dienst van de zonde? Of wil ik met mijn lichaam de Heere dienen? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat je handen eerbiedig gevouwen worden om de Heere te smeken en te danken. Dat je graag naar Gods huis gaat. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden, om daar nou naar op te mogen gaan op de zondag en morgen ook op de tweede Pinksterdag. De Heere eist het gehele hart. Je gehele ziel, heel je lichaam. Ja, dan is het waar. Ook in het leven van de discipelen was dat nog maar een klein begin. En dat geldt ieder die echt de Heere mag dienen. Maar toch het verlangen om hem nu helemaal te mogen dienen. En daarom wel eens dat uitzien om van de zonde verlost te worden. Ik sprak kort geleden een vrouw, waarvan ik geloven mag dat ze de Heere mag dienen. Op hoge leeftijd. Ze was ziek geworden. En toch weer beter geworden. En weet u wat ze zei? Ik had eigenlijk een diep verlangen om heen te gaan. Om dan zonder zonde de Heere te mogen dienen. Want dat is de toekomst van al Gods kinderen. En dan zal er nooit meer een zondige gedachte zijn. Nooit meer een zondig woord gesproken worden. Dan zal je nooit meer een onrechtvaardige daad verrichten. Altijd leven, denken en spreken tot eer van God. Horen. Mogen we er iets van kennen? De werking van Gods almacht. Het wonder van die nieuwe geboorte. Dat alles van richting veranderd is in je hart en leven. Ten tweede, zien. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. Weer zo'n wonderlijk teken. Wat zou dat vuur nou betekenen, jongens en meisjes? Nou, denk eens aan de brandende braambos. Daar betekent het vuur dat de Heere er is. En die braambos werd niet verteerd. Waar de Heere is, houdt hij zijn eigen werk in stand. Dat is al een rijke gedachte op zichzelf. Al valt de duivel nog zo vaak aan. Al trekt de wereld nog zo hard. Al is die zonde nog zo sterk in je leven. Als de Heere begonnen is, dan gaat hij door. Ook als het een en al dodigheid geworden is, dan laat de Heere niet los. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. En waar zijn zijn vrouw die daarbij bepaald werd? Ze zat in donker, hoewel ze geestelijk leven kende. En toen werd ze eruit gehaald. De dominee kwam op bezoek en hij dacht, ja, dat zou wel door een preek van mij zijn. Nee, zei die vrouw, nee. De woorden aan het begin van de dienst, die nooit laat varen, de werken zijner handen, waar hij het vuur van de Heilige Geest ontsteekt, waar de Heere het ware geloof en de waarachtige bekering werkt. Daar kan het nooit meer teniet gedaan worden. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Vuur. Het wijst dus op de aanwezigheid van God. En waar vuur is, wordt wat verbrand. Nou, wat zou dan nou moeten verbranden? In het hart en leven van een zondaar. De zonde moet verbranden. En daar heb je nou een toetssteen. Onderzoek uzelf daaraan. Onderzoek jij jezelf daaraan. Is de zonde al aangestoken? Is die zonde al aan het verbranden? Heeft de liefde tot de zonde een beslissende slag gekregen? Of kunt u nog niet zingen, hoe lief heb ik u wet? Omdat je de zonde nog zo lief hebt. Want zo is het van nature. Een vurige liefde tot de zonde. En dat vuur zal brengen in het eeuwige vuur. Daar is de duivel op uit, hoor. Die wil niet één van zijn onderdanen loslaten. En toch doet de Heere dat. door zijn almacht en zijn vrijmacht. Hij gaat de zonde aansteken in het hart. Dan krijg je echt last van de zonde. De Heilige Geest overtuigt van zonde. En vooral de zonde van het ongeloof. Dat je de preken naar je neer hebt gelegd. Dat je Christus niet hebt willen aanvaarden als je leraar en onderwijzer in hart en leven. Dat je bleef luisteren naar de duivel, naar zondige vrienden. Die je meenamen naar plaatsen waar je echt niet kunt komen. Waar de zonde heerst. Als de Heere in je leven komt, dan staat daar een punt achter. Dan kun je niet meer meegaan. Dan kun je niet meer meedoen. Dan wil je niet meebuigen voor de afgoden van deze tijd. Dan worden de dingen van dit leven heel betrekkelijk. Dan is maar één ding nodig. Dan mag de Heere weer gediend en gevreesd worden. Vurige liefde tot God. En is God het niet waard om vurig te beminnen? Denk eens aan God de Vader. Die heeft het allerliefste wat hij heeft. Zijn enige geboren zoon. Naar de aarde gezonden. Dat zal doorgeklonken hebben in de prediking op die dag. Dat behoort tot de grote werken van God. De heilsdaden van God in Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God de Vader is het waard gediend en gevreesd te worden. En denk eens aan God de Zoon. Die zijn leven gaf. Die zijn bloed stortte. Is hij het niet waard vurig bemind te worden? Hij gaf zijn leven opdat vijanden zalig zouden worden. En denk eens aan de Heilige Geest. Die gaat werken in harten en levens. Die dode zondaren levend maakt, is die het ook niet waard om vurig bemind te worden? En als je de kanttekening naleest, dan staat er ook nog in dat dat vuur betekent dat je een vurig verlangen krijgt naar de uitbreiding van het koninkrijk van God, want in de veelheid van de onderdanen is de heerlijkheid van de koning te liggen. Verlangt u daar ook naar? Als u dat nou bidt, uw koninkrijk komen, is dat meer dan lippentaal? Is dat het verlangen van uw hart? Heere, bekeer nog vele zondaren in mijn gezin en mijn familie in de gemeente in Nederland. Ja, over heel deze wereld. Verdeelde tongen als van vuur. Dus er verbrandde niet echt iets, maar het leek op vuur. En dat vuur dat geeft nou aan dat er toch echt iets verbranden gaat. Dat is de zonde, ik noemde het al. En er wordt een heilig vuur van liefde ontstoken. Vurige liefde tot de Heere en tot de naaste. Een vurig verlangen naar de uitbreiding van het koninkrijk van God en het zat op een iegelijk van hen. Dus waar de Heilige Geest komt, daar gaat hij niet meer weg. Daar blijft hij. Dat is een rijke gedachte, een rijke zegen geweest voor de discipelen. Niet alleen maar op de Pinksterdag hebben zij het woord van God, de grote werken van God gesproken. Maar ook daarna verdeelde tongen. Dus vlammetjes die bovenin uiteen gingen. En dat wil nou zeggen dat in alle talen de grote werken van God verkondigd zullen worden. En dat de Heere die verkondiging ook zal zegenen. En we gaan daarvan zingen. Tweede vers van Psalm 145, dat wordt dan werkelijkheid. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit erom verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Tweede vers van Psalm 145. Vuur verspreidt ook licht. Waar de Heilige Geest gaat werken, valt het juiste licht op wie God is, wie wij zelf zijn, door onze diepe val in Adam, en wie Christus is. Kennen we dat licht? Hebben we daar iets van mogen ondervinden? Dat is reden om de Heere te erkennen, want de Heilige Geest leidt in al die waarheden die opgetekend staan in Gods woord, aangaande de Allerhoogste Majesteit, aangaande de diepgevallen zondaar en aangaande die enige en volkomen zaligmaker. Vuur geeft ook warmte. Warmte van de liefde tot God, ik noemde het al. Warmte als zijn nabijheid ondervonden mag worden, als vrede afdaalt in het hart. Kennen we er iets van? Spreken, dat is onze laatste gedachte. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Andere talen. Hoe komt het dat er zoveel talen zijn? Dat komt door de torenbouw van Babel. De mensen wilden een toren bouwen tot in de hemel. Maar de Heere maakte daar radicaal een eind aan. Ze verstonden elkaar niet meer, daar zijn de talen ontstaan. En die talen zijn toch een moeilijkheid. Het is de examentijd. En misschien zijn er hier ook wel die in Engels geëxamineerd worden, Duits of Frans. Misschien nog een andere taal, Fries kan ook tegenwoordig. En dat zult u vanuit uzelf wel kunnen spreken, maar toch, een taal leren kost inspanning. En zeker een vreemde taal. En die vreemde talen werden door de apostelen gesproken door de werking van Gods geest. Het was geen hoorwonder, maar een spreekwonder. Dat lezen we toch ook duidelijk in vers 8 en Calvijn onderschrijft dat. Hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Uit praktisch heel dat Romeinse Rijk waren er Joden en Jodengenoten gekomen. En in hun eigen taal hoorden zij de grote werken van God. De Heere doet wonderen. Als wij een andere taal moeten leren, ja, dan zijn we daar wel een heel poosje mee bezig. Maar weet u wat dit ook betekent? Als de Heere door zijn Heilige Geest in je hart komt, dan ga je toch een andere taal spreken. Niet meer de zondetaal, maar de genadetaal. En in die genadetaal wordt God op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd. Zondetaal, ja, dat spreken wij vanuit onszelf. We komen als zondige mensen op deze wereld. En dan willen we de schuld aan anderen geven als er wat gebeurd is. Adam wees op Eva. Eva wees op de slang. En wij zijn ook zo geneigd om anderen de schuld te geven, terwijl we echt wel goed weten dat wij het gedaan hebben. En als je allerlei nietsbetekenende, zelfs zondige woorden uitspreekt, met zielsvermaak over de zonden van anderen spreekt, ja, dan is dat zondetaal. En weet je wat nou genadetaal is? Als je je eigen schuld gaat belijden. Als de Heilige Geest het hart doorsteekt, dan wordt beleden wat misdreven is. Dan gaat Psalm 51 spreken, Psalm 130, uit de diepte roepen tot God. Ik heb die moordenaar al genoemd. Wij hangen hier rechtvaardig. Wij hebben de toren van God verdiend. Dat staat duidelijk in de psalmen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En weet u wat ook tot de genadetaal behoort? Als je groot gaat spreken van de almacht van God. Als de Heere de heerschappij van de zonde en de duivel teniet heeft gedaan, dan krijgt Hij daarvan de eer. Niet de discipelen, niet Petrus op de Pinksterdag, en geen predikant en geen vader of moeder die de Heere mag vrezen, nee. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Andere talen. En dat betekent nu ook dat de Heere de beloften uit het Oude Testament gaat vervullen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn, Heer. Het is ook gezongen uit de 22e psalm voor de dienst had hiermee te maken, met Pinksteren. De Heere richt zijn koninkrijk op onder alle volkeren in alle landen. Hij zal ze toebrengen en hij leert hen de genadetaal spreken. Smeken om vergeving, danken om hartvernieuwende genade, verlangend uitzien naar de eeuwige heerlijkheid die komen gaat. Wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen, dat ik u mag dienen zonder zonde? Verstaan we dat, geliefde gemeente? Dat zou wat erg zijn als deze Pinksterdagen straks weer voorbij zullen zijn. En u kent de werking van de Heilige Geest in uw hart nog niet. Smeek maar om de betoning van Gods almacht. En wat ik al zei, leg uw vinger bij die naam wonderlijk. Wie zou gedacht hebben dat juist daar in Jeruzalem, waar het geklonken heeft, kruist hem, kruist hem, dat juist daar die 3000 getroffen zouden worden? En wie zou gedacht hebben dat Paulus ook de genadetaal leerde spreken? Hij beroemde zich op zijn eigen gerechtigheid, hij had zoveel goede dingen, hij zou toch zeker wel zalig worden. Maar hij heeft het moeten leren en mogen leren. Alleen door het werk van Christus, die hem neervelde op de weg naar Damascus, die hem zijn zonde en schuld bekend maakte, maar ook de ogen opende voor datgene wat hij zelf verdiend had in de weg van lijden en sterven. Wat een wonder, geliefde gemeente, als we iets of meer van die Pinkstergeest mogen kennen in eigen hart en leven. Als daar de tere kinderlijke vreze Gods is gekomen, als daar de brand is gestoken in de zonde ook van de afgodendienst, als je het niet meer verwacht van datgene wat hier op aarde is te vinden aan zondige genietingen en aan rijkdom en eer, als je hier in beginsel al mag leven tot eer van God en vurige liefde tot de Heere en zijn woord mag kennen, ja, dat vuur zal nooit gedoofd worden. Waar de Heere begonnen is, zet hij zijn werk ook voort. Want de opgestane levensvorst, die samen met zijn Vader de Heilige Geest heeft uitgestort, zal voor de zaligheid van al de zijnen zorg dragen. Ze worden bewaard in deze wereld. Bewaard voor afval, want afval kan er nooit komen bij de ware gelovigen. Ze worden doorgeholpen door deze wereld, geleid door goddelijk onderwijs en op Gods tijd in heerlijkheid opgenomen. Amen.